U vindt de schriftlezing voor deze morgen in Jesaja 14 en daarvan de eerste 23 verzen. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen en hij zal hen in hun land zetten. En de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen en zij zullen het huis van Jacob aanhangen. En de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. En het huis Israël zal hen erfelijk bezitten in het land des Heren tot knechten en tot maagden. En zij zullen gevankelijk houden degene die hen gevangen hielden. En zij zullen heersen over hun drijvers. En het zal geschieden ten dagen wanneer u de Heren rust geven zal van uw smart en van uw beroering en van de harde dienstbaarheid waarin men u heeft doen dienen, dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. En zeggen, hoe houdt de drijver op, hoe houdt de goudene op? De Heere heeft de stok der goddelozen gebroken, de scepter des heersers, die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden, die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd zonder dat het iemand afweren kan. De ganse aarde rust, zij is stil, zij maken groot geschal met gejuich. Ook verheugen zich de dennen over u en de ceders van Libanon. Zeggen de sinds dat gij daar neder ligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan. Die al te gader zullen antwoorden en tot u zeggen, gij zijt ook krank geworden gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Uw hoofdvaardij is in de hel nedergestort, met het geklank uw luiden. De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Hoe zijt ge uit de hemel gevallen, o morgenster? Gij zoon des dageraads, hoe zijt ge ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktet? En zeidet in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de allerhoogste gelijk worden, ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijde van de kuil. Die u zien zullen, zullen u aanschouwen. Ze zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven, die de wereld als een woestijn stelde en derzelver steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet losgaan naar huis toe? Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, een iegelijk in zijn huis. Maar gij zijt verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een klederige doden die met het zwaard doorstoken zijn, als zij die nederdalen in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam. Gij zult bij dezelfde niet gevoegd worden in de begrafenis, want gij hebt uw land verdorven en uw volk gedood. Het zaad der boosdoeners zal in der eeuwigheid niet genoemd worden. Maak de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner vaderen ongerechtigheid wil, dat zij niet opstaan en de aarde erven en de wereld vervullen met steden. Want ik zal tegen hen opstaan, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal van Babel uitroeien de naam en het overblijfsel, en de zoon en de zoonszoon, spreekt de Heere. En ik zal haar stellen tot een erve der nachtuilen en tot waterpoelen, en ik zal haar met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt de Heere der Heerscharen. Met Gods hulp willen wij stilstaan bij het zevende en achtste vers uit Jesaja 14. Jesaja 14, vers 7 en 8. De ganse aarde rust, zij is stil. Zij maken groot geschal met gejuich. Ook verheugen zich de dennen over u en de cedis van Libanon. Zeggen de sinds dat gij daar neder ligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats de vreugde over Babels val. Ten tweede, omdat men het eens is met de Heere. Ten derde, en omdat hij het laatste woord heeft. De vreugde over Babels val, omdat men het eens is met de Here en omdat Hij het laatste woord heeft. Een aantal weken geleden stonden wij samen stil bij het 13e hoofdstuk uit Jesaja. En toen hebben wij gezien hoe trots Babel was. En ik hoop dat we ook gezien hebben dat ons natuurlijke hart net als Babel is. En toen heeft Jesaja geprofeteerd dat Babel verwoest zou worden. En nu gaat het in hoofdstuk 14 verder. Verder met de beschrijving van Babels val en totale ondergang. De profeet Jesaja drijft als het ware de spot met de macht van de koning van Babel. Leest u maar mee in het 4e vers. Dan zult ge deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen: hoe houdt de drijver op? Hoe is het mogelijk? Hoe houdt de goudene op? Dat weten jullie wel, kinderen. Toen Nebukadnezar droomde, het grote, prachtige, indrukwekkende beeld zag. Toen zag hij dat beeld een gouden hoofd had. Dat was hij. Zuiver goud. Wat een machtige koning was Nebukadnezar. Wat een alleenheerschappij. Wat een grootheerser was hij. En nu profeteert Jesaja, hoe is het mogelijk, die man van goud, dat er niets meer van overblijft. Er was over nagedacht. Die trots van ons en die hoogmoed, want laten we wel wezen, als we kinderen hebben, praten we altijd over de beste resultaten van onze kinderen. We brengen altijd de beste kanten van ons leven naar voren, die vertellen we aan elkaar. En zou het nou ooit mogelijk zijn dat we in de trots en de hoogmoed van ons leven gebroken zullen worden? Kijk, Jesaja drijft er de spot mee. Dat is nu de koning van Babel. Dat beeld van hoogmoed. Dat gaat ten onder. Lees maar mee in het 11e vers. Uw hovardij is in de hel nedergestort. En dan ziet Jesaja eigenlijk de koninklijke pracht daar in Babel. Weet u het nog? Die wellustige tuinen die aangelegd waren in de lucht op terrassen. Ongelooflijk, een lust voor het oog. De koninklijke sieraden, de koninklijke kleding. En weer spot Jesaja met de hoogmoed van Babel. Uw hovardij is in de hel, in het graf nedergestort. Met het geklank uw luiten vergaan. De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Ziet u de ironie? Het zal straks met u mij ook gebeuren. Zelfs als we genade mogen kennen, omdat we gezondigd hebben. God had Adam uit het stof opgericht, het enige schepsel dat rechtop loopt. Zo verheven om het beeld van God gelijkvormig te zijn. Maar we hebben gezondigd. We zondigen nog elke dag. En dan weet ik wel dat het graf een doorgang is tot een eeuwige leven voor de kerk. Toch hoort het bij onze vernedering. Dat de maden ons overdekken en dat de wormen straks een kleed voor ons zullen zijn. We hebben geen reden om ons te verheffen. En dat zegt Calvijn zelfs al, nog in de staat der rechtheid. Als Adam uit het stof der aarde wordt genomen, dan behoorde hij te bedenken dat hij uit het stof is genomen, opdat hij zich niet zal verheffen over de eerpositie die hij heeft gekregen. En we hebben het wel gedaan. Als enig redelijk wezen, enige schepsel dat verstand had en dat een vrije wil had om God te dienen of niet, dat kan een vogel niet. En dat kan een vis niet. Een vis kan niet kiezen of hij wil zwemmen, dan wel of hij wil vliegen. Maar de mens wel. En we hebben bewust tegen God gekozen en hem vaarwel gezegd. Zie, de ironie van de hemel. Gaat straks dat beeld met het gouden hoofd. Het wordt vermorzeld. Straks sterft u en u wordt afgelegd. Blijft niks meer van het lichaam over waar we zo overmatig mee bezig kunnen zijn. En dan vanaf vers 12 laat Jesaja zien wat het plan geweest is van de koning van Babel. Zullen we het nog eens samen lezen? Uit de hemel gevallen die morgenster, die zoon des dageraads. Dat is een uitdrukking dus van koninklijke heerlijkheid, van een uitnemende positie. U zei in uw hart, ik zal den hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen. Ik zal de allerhoogste gelijk worden. Ja, dat is Adam ten voeten uit. En dat is Nebukadnezar, de zoon van Adam. En dat zijn u en ik, de kinderen, de nakomelingen van Adam. Wij zijn zo één met Adam, dat zijn keuze de onze is. En hier wordt uw en mijn keuze uiteengezet. Wij willen als God zijn. We zeiden, ik zal. Maar u zult niets, o koning Nebukadnezar, u zult niets, o Babel. God zal u in de hel nederstoten. Daar zult u zijn. Ziet u wat er van onze hoogmoed overblijft? Ziet u van alles wat ik zal, dat er niets van overblijft? Straks zullen we het horen in onze laatste gedachte. God heeft het laatste woord. En het woord dat hij hier profeteert, dat zal in uw en in mijn leven vervuld worden. Als we niet door wedergeboorte uit Babel zijn overgebracht in dat koninkrijk der hemelen. Onthoud het. Dat woord van God, dat komt altijd uit. Ik zal, zegt de koning. Maar God zegt, u zult helemaal niets. En nog eens een keer de tegenstellingen schetsen. De koning van Babel als de morgenster, een uitnemende koninklijke positie. Ik zal als God zijn, ik zal eeuwig op de troon zitten en de hele aarde zal ik beheersen. En wat zegt de Heere in het 18e en het 19e vers? U zult zelfs geen begrafenis krijgen. Dat was een oneer in het oosten. Als je lijk als het ware zomaar ten prooi gegeven werd aan het wildgedierte van het veld en aan de vogelen van de hemel. Ik zal, zegt God. Ik zal u grote oneer geven en als een naamloze zult u weggeworpen worden, toch? We vinden onszelf zo belangrijk. Maar weet u nog wie de 10 jaar geleden hier op uw plaats zat? De ouderen die kunnen zich nog herinneren. Zeggen, daar zat die en daar zat die en daar zat die. Maar de schrift zegt, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 10 jaar. De koning van Babel meende dat hij tot in eeuwigheid genoemd en geëerd zal worden. Wel, zijn naam wordt nog genoemd vanmorgen, maar met grote oneer. Van Nebukadnezar is bewaarheid geworden wat Jesaja hier namens de Heere profeteerde. Ach, laten we ons niet verheffen boven Nebukadnezar. We zijn een broer van hem. Vlees uit vlees. Laten we niet menen dat het met ons anders zal gaan. Wij die ons zo belangrijk achten en onze namen moeten graag gegraveerd worden. Ook onze naam wordt zo dadelijk vergeten. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En het oordeel van God, dat is zo radicaal. Zo radicaal dat de kinderen... Leest u maar in vers 5 en 6, die in de lijn gingen van hun vaderen. Want onthoud dat goed, kinderen. Dat God jullie nooit straft om de zonde van je ouders. Nooit. Maar als je verloren gaat, dan doe je dat omdat je het zondige voorbeeld van je vader en van je moeder volgt. Je gaat verloren omdat je de waarschuwende stem van je vader en je moeder in de wind hebt geslagen. Je gaat verloren om je eigen zonde en om je eigen ongerechtigheid. En wat doen nu die kinderen van Nebukadnezar en zijn opvolgers? Ze gaan in dezelfde lijn van de hoogmoed voort. O ouders, laten we daaruit leren hoe belangrijk het is het voorbeeld dat we geven. De handel en de wandel waarin we onze kinderen voorgaan. Opdat als ze voor de zonde kiezen, dat dat een geheel ander leven is dan het leven wat u en ik behoren te leven. God bezoekt de zonde tot in het derde en in het vierde geslacht. Onze kinderen gaan verloren om hun eigen zonde. Maar ze zullen ons straks aanklagen als we ze in de zonde hebben voortgeleefd. En daarom zullen die kinderen het nageslacht van Nebukadnezar geheel en al worden uitgeroeid. Staat in vers 21. En dat betekent dat er niets, maar dan ook helemaal niets van het rijk van Nebukadnezar zal overblijven. Als de nageslachten zullen worden uitgeroeid, dan betekent dat al de sporen van de zonde en al de sporen van de ongerechtigheid die Nebukadnezar in de wereld heeft gebracht. En dan moet u bij Babel maar denken aan de antichristelijke macht. Het zal eenmaal geheel van deze aarde uitgedelgd zijn. Ja, dat is wel de blijde toekomst. Vooral degenen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Er zal straks geen sporen van de zonde. En er zal geen sporen van de hoogmoed van Babel, van die antichristelijke macht gevonden worden op deze nieuwe aarde. Nebukadnezar, de morgenster. Hij meende dat hij tot in alle eeuwigheid er zou zijn. Dat meen je toch, jongen? Dat meent u toch, ouderen? Dat u altijd op deze aarde zult blijven. Maar God zegt, ik zal uw kinderen en uw kindskinderen, ik zal ze geheel en al uitroeien. Uw naam zal met u vergaan van de aarde. Want er zal straks maar één naam zijn. En dat is de naam van die dierbare Heere Jezus. Veracht hem toch niet? Verwerp hem toch niet? Als hij ook vanmorgen u aangeboden zal worden, die ene naam onder de hemel gegeven, door welke u moet en kunt zalig worden, die naam zal triomferen. En alle antichristelijke naam zal uitgedelgd worden. Waar bent u, Nebukadnezar? Waar bent u, Darius? Waar bent u, Belsesar? Waar bent u, Napoleon? De naam van Jezus. Hij zal genoemd worden over de ganse aardbodem. Geloof toch het woord van God. Je ziet toch dat het uitkomt. We zagen het toch met die wateren van Noach, dat ze de aarde niet meer zouden bedekken. God doet toch wat hij gesproken heeft. Luister toch vanmorgen, hoor toch vanmorgen, gehoorzaam dat woord toch vanmorgen. Want zolang u met Babel leeft, zult u met Babel uitgeroeid worden. Ik zal, zegt Nebukadnezar, maar God zegt, u zult helemaal niets. Helemaal niets. Vanaf Genesis 11 zien we dat antichristelijke streven van Babel. Maar hier profeteert Jesaja dat het totaal en radicaal verwoest zal worden. En dan begint onze tekst. De ganse aarde rust, zij is stil. O, wat heeft dat Babel voor een onrust gezorgd op deze aarde. Toch? Geven de zonden jou rust in je geween. Nee, de goddelozen hebben geen vrede, zegt mijn God. Ze worden voortgedreven als de golven, de baren van de zee. Geen vrede. Niet toch op heel de wereld? Wat een onrust. Wat brengt de zonde een verwoesting en een verstoring met zich mee? Maar als al de sporen van de zonde en van die antichristelijke machten zijn uitgewist, dan staat er de ganse aarde rust. Wat kunnen wij hieruit leren? De duivel wil je geen vrede geven. Echt niet. Die antichristelijke machten zijn alleen maar bezig om het de kerk, het volk van God, Israël hier in onze tekst, benauwd te maken. Voor te drijven over de aarde. Het zal nog gebeuren als die grote verdrukking daar zal zijn. Johannes heeft het gezien op Patmos. Die komt, die grote verdrukking, waarin het zo benauwd zal worden voor de kerk, dat ze zouden bezwijken, dat ze het geloof eraan zouden geven, als God omwille van de uitverkorenen die tijd niet zou inkorten. Toch, o volk van God, hoort wat er staat, de ganse aarde rust, zij is stil. Er komt een dag, God zal uw druk eens verwisselen in geluk. Er komt een dag dat de drijver zal ophouden. Er komt een dag dat de Heer uw vijanden voor eeuwig van u zal wegnemen. Dan zullen ze zien hoe ze weggestort worden in de poel van de eeuwige duisternis. Ze zullen niet meer zijn. En u zult rust hebben van al uw vijanden rondom. U zult ze niet meer zien, zelfs niet op een afstand. U zult er niet meer aan herinnerd worden, want hun kinderen en hun kindskinderen, ze zijn allemaal uitgeroeid en verdelgd. Zo totaal en zo radicaal zal de verwoesting van de antichrist zijn. En dan zal het stil zijn op deze aarde. Wat moet dat een kostelijke dag worden, als het gedruis van de zon en als het rumoer van de antichristelijke machten niet meer op deze aarde gehoord zal worden. En wat doet Gods volk dan? Lees maar met mij mee. Zij maken groot geschal met gejuich, staat er. Ze barsten als het ware los in gezang, zo zou u het mogen vertalen. Ze roepen uit met vreugde, dus de stilte zal doorbroken worden. Wat horen we nog weinig zingen, ook letterlijk. Maar wat horen we weinig op deze aarde van de overwinning die de koning der koningen heeft behaald. We horen zoveel stemmen van de zonde, toch? Jongelui, wat een stemmen ook via de moderne media, die haak staan op het woord. Ze zullen er straks niet meer zijn, dan zal het zo stil worden op de aarde. Nee, geen stilte voor de storm, maar dan zal God een stilte scheppen om de monden van al degenen die gekocht zijn door het bloed van de Heere Jezus te openen en ze zullen losbarsten van gejuich. Moet u maar lezen in Openbaring 18 en 19. Daar krijgt als het ware de kerk het woord om vreugde te bedrijven over Babels val. Ze zullen zingen, eeuwig zingen, over het verderf van hun vijanden. Ze maken groot geschal, grote vreugde zal er zijn over Babylons val. En niet alleen de redelijke schepping, dus de mensen, de kinderen van God in dit verband, maar we lezen in vers 8, ook verheugen zich de dennen over u en de cedus van Libanon, zeggen de sinds dat gij, de koning van Babel, daar neder ligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. Wat betekent dat? Wel, die koningen van Babel, die waren zo hoogmoedig, dat ze de mooiste bomen omhakten, waar ze dan ook maar konden vinden. ontbossing zou je kunnen zeggen. En ze gebruikten dat hout, die bomen, voor hun eigen prachtige paleizen en voor hun eigen afgodstempels, voor hun eigen pracht en praal en voor hun eigen trots en hoogmoed. We zouden dat kunnen noemen, ze buiten de schepping uit. En lees u dan maar in Romeinen 8, hoe de ganse schepping zucht, zucht onder de gevolgen van uw en mijn zonde. Als een roofvogel een duif uiteenrijdt, dan hoor je die duif soms nog klagelijk koeren. Zuchten, als we de gevolgen zien van de zure regen, zuchten, hunkerend uitzien. En het beeld wat Paulus daar gebruikt in Romeinen 8, is als van een barende vrouw die uitziet dat haar weeën voorbij zijn en dat ze een gezond kindje in haar armen kan sluiten. Zo zucht de schepping. Heb u de schepping horen zuchten op Sint Maarten? Heb u de schepping horen zuchten in Mexico? Rijkhalzend uitzien naar de wedergeboorte van de schepping, zodat het stil zal zijn, waar geen orkaan meer raast en waar de aarde niet meer zal beven, waar geen tsunami meer zal zijn, waar de gevolgen van de schepping door onze zonde niet langer gebroken zullen zijn, maar waar de ganse schepping zal juichen tot de eer van Gods naam. Hier staat het, hier profeteert het Jesaja. Zelfs de dennen van het woud zullen zich verheugen in de val van Babylon. Ziet u, zo was het bedoeld. Adam was als het ware de dirigent om de redeloze, stomme schepping aan te voeren. En samen zouden de mensen en heel het schepsel God loven voor zijn wonderlijke schepping. Ze zouden hem eren. Ziet, de stomme schepping beschuldigt u en mij. Wie ziet er nog rijkhalzend uit naar de bruiloft van het Lam? Wie verlangt nog naar de dag van de wederkomst? Wie is moe geworden vanwege de zonde en de gevolgen van de zonde? Wie kan het gedruis van de wereld niet meer horen? Wie? Wat is de kerk toch wereldgelijkvormig? Wat zijn de kinderen van God wereldgelijkvormig? Wat is er nog aan ons te zien? Dat we verlangen naar de dag waarop Christus zal komen. De ganse aarde stilgemaakt zal worden. De zon zal schijnen en de zee zal als het ware spiegelglad zijn. Je zult geen blad aan de bomen horen. En dan zal eenparig de verloste staren losbarsten vanwege de val van Babylon. Zul je erbij zijn straks? Kom. Zul je erbij zijn straks? Dat je met Christus mag zitten op zijn troon. Om te oordelen. Dat goddeloze Babel. Dat de kerk zo verdrukt heeft. Al de eeuwen door. Dat eindelijk de overwinning daar zal zijn. Zelfs de schepping. Hunkerend nu naar de voltooiing van alle dingen. Kijk, Christus heeft ook de schepping verlost. Werkelijk waar. Want op deze aarde zal straks de bruiloft van het Lam gehouden worden. En op deze aarde zal niets gevonden worden. Echt niets. Wat ook maar enige herinnering zal kunnen oproepen. Aan de zonde. En aan onze goddeloze val in Adam. De kerk was hier bedrukt als een bedroefde van geest, maar enkel blijdschap en verheuging zal haar deel zijn. Vreugde over Babels val. Onze tweede gedachte, omdat men het eens is met de Heere. Gods oordelen gaan over Babel. Mogen wij ons daar wel in verblijden? Dat is nogal wat we gezongen hebben uit Psalm 137. Toch? Als Gods kerk daar in Babel zit en ze bidden tot de Heere, verpletter hun kindertjes maar aan de rots. Zie je het voor je? Kleine, onschuldige? Nee. Die kleine, argeloze kindertjes verpletterd? Mogen wij zo wel bidden? Heb u wel beseft wat u zong uit Psalm 59? Dood ze niet in één keer? Kinderen, moet je eens denken wat een kat doet als hij een muis gevangen heeft. Die kat die breekt niet ineens de nek van dat muisje, zodat die muis in één keer dood is. Hij speelt ermee. Nou, soortgelijk wordt eigenlijk gevraagd in Psalm 59 over de vijanden van de kerk. Dood ze niet in één keer, maar omdat ze zullen zien uw rechtvaardig oordeel. En dat ze zullen weten wat ze gedaan hebben aan uw volk. Ik denk aan wat er gebeurde toen de bevrijding er was in de Tweede Wereldoorlog. Toen werden die vrouwen die gehuld hadden met de nazi's kaal geschoren en uitgelachen en belachelijk gemaakt. Oh, die gevoelens zijn te begrijpen, maar zou dat zuiver geweest zijn? Of zou dat een uiting geweest zijn van opgekropte haat en woede, opgekropte onmacht, omdat Nederland 5 jaar onderdrukt was op een onrechtvaardige wijze? Mag dat wel? Je verheugen in de ondergang van een ander? En als je beseft als Babel ten onder gaat, dat er nooit, maar dat er in der eeuwigheid niet nog een mogelijkheid is voor die mensen om zalig te worden. Als je je bedenkt dat daar in die buitenste duisternis geen druppel water meer is, ter verkoeling van de tong, geen druppel bloed, ter reiniging van onze zonden. Mogen wij ons dan wel verheugen, verblijden? In de ondergang van deze mensen die toch ook een ziel hebben voor de eeuwigheid. Is dat wel christelijk? Is dat wel bijbels? Mag dat wel? Moeten we in onze dagen het woord niet gaan corrigeren en zeggen, ja, dat was toen. Maar dat kan nu niet meer. We moeten elkaar toch respecteren. En de Bijbel zegt toch dat je je naaste lief moet hebben als jezelf. Dat is toch de samenvatting van de tweede tafel van de wet. Wat de Heere Jezus zelf aan ons gegeven heeft. Calvijn teken bij deze tekst aan. Hier leert Jesaja hoe gehaat tirannen in heel de wereld toch wel zijn. En moeten we ons dan verheffen boven een Saddam Hussein? Leren we niet dat we uiteindelijk hetzelfde hart hebben als wat een Hitler had? Zijn we anders dan de koning van Babel? Moeten we ze dan haten? Mag dat? Mogen wij ons eigenlijk wel wreken? Of zegt de schrift niet, wreekt uzelf niet beminden, want mij komt de wraakte. Ik zal het vergelden. En trouwens past dit eigenlijk wel bij het beeld van een God die liefde is. Kan toch niet? Dit kun je toch ook anno 2017 niet meer preken? Die mogen we toch eigenlijk wegscheuren? Misschien gaan we Marcion, een ketter uit de vroege kerk, begrijpen die weinig tot niets van het Oude Testament moest hebben. Ooit toch ook in onze dagen, oud-testamentisch, zegt men dan. We leven nu anders, veel vriendelijker, veel aangenamer. Is misschien wel de wereldgelijkvormigheid van de kerk. Wil u met me meelezen in het eerste en in het derde vers. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen. En hij zal Israël nog verkiezen. En hij zal hen in hun land zetten. En de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen. En ze zullen het huis van Jacob aanhangen. En het zal geschieden ten dagen wanneer u de Heere rust geven zal van uw smart. En van uw beroering en van de harde dienstbaarheid waarin men u heeft doen dienen. Zie het wel? U kunt vanmorgen zeggen in uw hart wat u wil. Maar hier staat, God neemt het voor zijn volk op. Dat doet hij. Wat het volk dat heeft hij van eeuwigheid bemind. O, ik weet het wel dat er een zekere liefde is tot geheel de schepping. En ik weet het wel, zoals de Puriteinen dat zeggen, dat er ook een algemene liefde is. Om ons vanmorgen allen te nodigen tot de zaligheid. Maar als het ten diepste gaat over de liefde waarmee Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd, dan heeft hij alleen zijn uitverkorenen lief. En die heeft hij lief gehad met een eeuwige liefde. En of u het ermee eens bent of niet vanmorgen, hier staat het. De Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. Nee, niet omdat ze zo goed waren. Niet omdat ze de Heere zo hartelijk vreesden. Niet omdat ze zo op hun plaats waren. Als Jesaja dit profeteert, dan moeten ze nog de ballingschap in vanwege hun zonde en vanwege hun afgoderij, omdat ze de Heere verlaten hadden, dagen zonder getal. Maar de Heer heeft ze lief, met een vrijwillige liefde, die kan ik niet verklaren. Daar kan ik me bij ogenblikken over verwonderen. En ik zal hem er eeuwig voor danken, eeuwig. Dat hij me heeft lief gehad met een eeuwige en een onveranderlijke liefde. Dat is verkiezende liefde. Er ligt niks in de mens, maar dat is het vrije van zijn welbehagen. En u kunt hier het volk van God het moeilijk maken. En ze hebben het moeilijk. Ze zullen verdrukt worden van alle kanten. Maar hoor Babel, God zal zich over Jacob ontfermen. En hij zal Israël nog verkiezen. En daarom zal het goddeloze Babel voor eeuwig worden weggeworpen. Denk erom. Wie Gods oogappel aanraakt. Wie zijn volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. En dat is het teerste van het zintuig. De oogappel, het binnenste. Dat laat God zich niet doen. Hoor je het, kinderen? Hoort u het? Leg Gods volk toch niks in de weg. Wees niet zo dwaas. Spreek geen kwaad over hen. Maak het ze toch in dit leven niet moeilijk. Heb ontzag voor Gods volk. Al zijn ze misschien ook vaak van hun plek. Maar het is Gods volk. En als zodanig die dag zal aanbreken, dan zal hij het voor zijn volk opnemen. En dat ontfermen over Israël, dat valt samen met de totale ondergang. Met de radicale vernietiging van het goddeloze Babel. Kijk, en op dat moment zal de kerk zich verheugen en losbarsten in gejuich. Nee, dat woord dat is niet meer in te passen in onze moderne samenleving. Ik geef het toe. Ik heb erover nagedacht. Want in onze moderne tijd is er geen plaats meer voor een voorstelling van een God die vergeldt of straft. Toch? En hoeven nog niet eens buiten onze gezinten te gaan. Echt niet, weet ik wel. Mensen die niet naar de kerk gaan, nergens bij opgevoed zijn, kan ik dit niet eens uitleggen. Maar lees eens het gemiddelde blad van het Terdego en dergelijke. Horen we daar nog van een God die straft? Lezen we daar nog van de hel? Plaats voor de verdoemden. Omdat ze God hebben afgewezen. Hem niet hebben gevreesd. Horen we het nog in de prediking? Dat is een oordeel van God. Als dit soort profetieën niet meer gepreekt worden. En als we niet meer gewaarschuwd worden. Als vader en moeder je niet meer bestraffen. Als de predikanten, de dienaren des Heren, dit woord niet meer laten klinken. Dat is een oordeel. Als het oordeel uit de prediking wordt weggenomen. Als we alleen nog horen, God is liefde. Hij vergeeft graag de zonde. En gemeente, waarachtig. Hij vergeeft graag de zonde. Maar altijd in de weg dat we onze schuld belijden. En altijd in de weg als we in stof van de verootmoediging liggen. Altijd in de weg als we onze onwaardigheid inleven. Dat is de weg waarin de Heere zich ontfermt over zijn kerk. Maar nooit zomaar even voor de vuist weg. Buiten de inleving van de onwaardigheid zal er ook geen beleving van de vergeving van zonden zijn. Nee, een God die vergeldt of straft, die hebben we inmiddels afgezworen. We hebben misschien nog een onpersoonlijke God, er moet wel iets zijn, buiten de kerk. En binnen de kerk hebben we nog alleen een God van liefde. Deze humanisering legt de nadruk op het medelijden van de Heer, toch? Na de Tweede Wereldoorlog kon men niet geloven in een almachtige God. En toen hebben de moderne theologen gezegd, ja, God zit er machteloos in de hemel. Maar hij wil met u te doen. Hij wil medelijden met u. En dan is de prediking eigenlijk niet anders dan dat hij u nog een schouderklopje geeft en zegt, kom op. We proberen erdoor te komen. Straks zal het allemaal goed komen. En we zullen allemaal in de hemel komen. Dat is de theologie van een Bonhoeffer. In de navolging van Karl Barth. En die boeken van Bonhoeffer grijpen om zich heen. En we laten de boeken van de godzalige vaders in de kast staan. Te moeilijk, hè? Boston, Van der Groe, de Erskines, kun je niet meer begrijpen. We moeten wat mensen hebben die wat dichter bij ons staan. Mensen die het oordeel uit het woord hebben weggenomen. Wat een dwaasheid. Want het is niet naar het woord. God zal zich over Sion, over Jacob, over zijn Israël ontfermen. De God van de Bijbel is een God die wraak doet over de zonde en over de ongerechtigheid. En als hij wraak doet, dan betekent dat dat hij zijn recht handhaaft. Altijd. Leest u maar bijvoorbeeld in Exodus 21. Als iemand zijn slaaf met een stok slaat en die sterft, dan moet hij gewroken worden. Oog om oog. Tand om tand. Dus de wraak, dat is Bijbels. Ik weet wel dat onze wraak niet zuiver is. Dat is alleen Gods wraak. Daarom zag Johannes die troon staan. En voor die troon een glazen zee. En die glazen zee, dat is een beeld dat het oordeel van God zuiver is. Zo doorzichtig als glas. Daar zit geen enkele bijbedoeling achter. Die wraak van God die komt voort uit het heilige recht van God. Maar God heeft recht op ons, toch? En wie heeft dat nou geleerd vanmorgen? God heeft recht op ons. Laten we maar eerlijk zijn in ons gebed. En als we ook vragen of hij ons wil helpen. We vragen om genezing als we ziek zijn. Of hij de weg van onze kinderen voorspoedig wil maken. Noem maar op. En als je heel eerlijk bent, dan zijn onze gebeden niets anders dan een gebed om een koninkrijk hier op deze aarde te krijgen. Zo aangenaam mogelijk. En dan ik op de troon en God mijn dienaar. Maar de gedachte aan wraak die de Bijbel ons laat zien, die laat zien dat God recht heeft op ons. En als wij niet aan zijn recht voldoen, dan zullen we voor eeuwig weggestormd worden. Voor zijn aangezicht. Zoals het ging met de koning Nebukadnezar. Zoals het ging met Babel. U moet maar lezen thuis in Openbaring 18. Want eigenlijk is Jesaja 14 hetzelfde als wat we in Openbaring 18 en 19 lezen. In Openbaring 18 staat dat God de ongerechtigheid van Babel gedachtig is geweest. En dat betekent niets anders, net als in het verband van onze tekst, dat God de zonde bezoekt. Kijk, dat gebeurde in 53, dat mag je niet meer zeggen. En daar streden dominee Kerster en professor Visser voor in de Tweede Wereldoorlog, toen ze zeiden dat Hitler een geesel was om Nederland te straffen. En toen werden die mannen beschuldigd van antisemitisme en van pro-nazi. Nee, dat was niet waar. Maar die twee die namen het op voor Gods recht. Want God straft de zonde. Wie gaat dan vrij uit vanmorgen? Ik niet. U wel? Wie is dan op zijn plek? Ik niet. U wel? Wie leeft dan tot de eer van God? Ik niet. U wel? Wie voldoet aan het recht van God? Ik niet. U wel? Dan moet de Heer de zonde straffen. Anders zou hij geen God zijn. Hij moet de zonde straffen. Anders zou hij niet rechtvaardig en niet heilig zijn. Daarom gaat Babel ten onder. Omdat de Heere de zonde en de ongerechtigheid bezoekt. En weet u wat zo erg is? De voorspoed die we hebben. Want het lijkt er wel op dat de Heere zijn handen van Nederland aftrekt. Het lijkt er wel op alsof hij de kerk zijn gang laat gaan. Met al die woorden over die lieve God. En noem maar op. Het lijkt er alsof de Heere zich niet meer met ons wil bemoeien. Dat is het grootste oordeel in het oordeel. Als God zijn handen terugtrekt. En dat zo dadelijk het teken van de Zoon des Mensen verschijnt. En dat het einde daar is. En de zonde ons overvalt. En het oordeel ons overvalt. God zal het voor Israël opnemen. En als hij het voor Israël opneemt. Dan handhaaft hij zijn recht. Om de goddelozen te straffen. Kijk, en dat is de inhoud van de blijdschap. Dat Gods volk het eens is met de Heer. En het eens is met het oordeel. Heer Jezus heeft het toch gezegd. Straks, zegt hij, dan zult u met mij in mijn troon zitten. Oordelende de 12 geslachten Israëls. Maar dat is niet alleen straks. Ik geloof dat er tijden zijn dat een vader en een moeder hier aan Gods kant vallen. En dat ze hun zoon laten gaan en zeggen, jongen, als je voor de zonde kiest, dan is het je eigen keuze. Met smart in het hart, toch, omdat de eer van God je liever is dan de zonde en de ongerechtigheid waarin je kind wil leven. Begrijp je? Gods kerk is aan deze kant, aan Gods kant gevallen. En ze hebben toch, laat ik het nu maar eens zeggen, ze hebben toch Gods eer liever gekregen. Nee, niet aan hun eigen zaligheid. Dat durf ik niet te zeggen. Ze hebben niet gezegd, gooi me maar in de hel. Maar ze hebben toch Gods eer liever dan de zonde. En dan de ongerechtigheid. En dan kan de Heer soms diep snijden, gemeente, heel diep. Dat het je eigen vlees en je eigen bloed gaat kosten. Maar dat je door de bange worstelingen heen zegt, kind, dan laat ik je gaan. Dan laat ik je gaan. Als je niet wil luisteren naar de stemmen van het woord. En als je niet wil bekeren. En als je als een kind des verbonds de aangeboden genade veracht. Dan laat ik je gaan, mijn jongen. Dan laat ik je gaan, mijn meisje. Want het kan en het mag niet. Maar denk er toch aan, o jeugd, denk er toch aan. God zal, staat er, zich over Jacob ontfermen. En als zo dadelijk de aarde stil zal zijn. En als je zelf voor eeuwig zult liggen te klagen. Als de hel zich zal openen en je zult voor eeuwig verdoemd worden. Dan zullen je vader en je moeder te zien staan. En ze zullen juichen aan de kant van God. Denk er goed om. Je zult je dominee zien staan aan de kant van God. Denk er goed om. Je zult je opa en oma zien staan. Je zult je docent zien staan aan de kant van God. En hij zal met alle vrijmoedigheid juichen en je helpen te veroordelen. Maar God staat, het Gods volk staat aan de kant van de levende God. Ze zijn het eens geworden met de Heer. Kom, en dat is de vraag die ik vanmorgen bij u neerleg. Bent u als eens geworden met de Heer? Wat een protest. Wat een worstelingen kunnen er zijn, ook in het leven van Gods volk. Maar wat een genade, als je daar je jongens dood ziet liggen en je zwijgt met een Aaron, omdat er geen onrecht in God gevonden wordt. De ganse aarde is stil. Zij zullen groot geschal maken met gejuich. Begrijp je het vanmorgen? Begrijp je het vanmorgen? Wat er gaat gebeuren op die grote dag der dagen? Dan moet wat geweest zijn daar op Sint Maarten, daar in Mexico, als de gebouwen instorten en de mensen verdwenen onder het puin, gillend de eeuwigheid zijn ingegaan. Zo'n beeld moet je maar voor ogen houden. En dan staat aan de andere kant Gods verloste scharen en ze juichen. Ze krijgen zelfs een bevel van de hemel in Openbaring 19 om te juichen met een groot gejuich. Denk toch goed. En dan weet ik het, daar zullen de bloedbanden niet zijn. Maar nog een keer, God maakt zijn volk zo gewillig aan deze zijde van het graf, dat ze kiezen voor de eer van zijn naam en niet voor de zonde en voor de ongerechtigheid. Juich over het recht van God. Begrijp u? Wel een wonder als je buigen mag. Maar als je juichen mag, dat is nog een stap verder. Misschien is het bewaard voor straks. En toch. Te midden van alle smart die je hier kent, is er een vrede in je hart. Heren, u doet geen onrecht. Er wordt geen onrecht in u gevonden. Nee, dat zint ons vanmorgen niet. Want we willen inspraak. Maar ons oordeel moet gekruisigd worden. En dan nodig ik u vanmorgen uit om met me mee te gaan. Naar dat kruis van Christus. Want daar wordt het oordeel gekruisigd. Als u zegt buigen voor Gods recht, dat is buigen aan de voeten van het kruis. Kom, ik mag u nog uitnodigen vanmorgen, te midden van deze oordeelsprediking, roemen Gods barmhartigheden nog tegen een welverdiend oordeel. Kom, want mijn meester hangt daar aan het kruis en heeft zijn armen nog wijd uitgestrekt, opdat u toch hem nederig te voet zult vallen. Opdat u deze Jezus zult erkennen die aan Gods recht heeft voldaan. Hij heeft daar gekropen als een worm en geen man. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom verlaat gij mij? En toch was dat de vreugde in zijn hart. Omdat hij het recht van God zo lief had. Hij wist, mijn vader kan de zonde niet ongestraft laten. En hij had zijn kerk zo lief, dat hij, om de deugden van zijn vader te eren, en om zijn kerk te kopen met de prijs van zijn dierbare bloed, de helse smarten wilde doorleven. Hoor, mijn jongen, er is nog een gekruisigde Christus. Hoor, mijn meisje, er is nog een gekruisigde Christus. Hoor, vader en moeder, oude van dagen, u kunt nog zalig worden uit vrije goedheid. Want het is nog het heden der genade, de wel aangename tijd. Nu probeer ik u nog te bewegen tot het geloof. Straks zal ik juichen als u de prediking van vanmorgen en van al de jaren die ik in uw midden heb gebracht, hebt verworpen en dat u mijn meester hebt laten staan, dat u zijn bloed hebt onrein geacht. Hoor de stem van mijn meester, want zijn woord is altijd waar. Het kan nog, je kunt nog zalig worden. Dat dierbare bloed dat stroomt nog in de prediking van vrije genade en in de prediking van het evangelie. Hoe lang nog? Ik weet het niet. Maar God zal zijn woord waar maken. Veracht niet. Buig toch aan de voeten van het kruis. En zie toch op hem die aan het recht van God heeft voldaan. Hoort hem roepen. Zo zult u kermen. Geen onferme. Als u deze Jezus veracht. Kijk. Dat is het. Hè. Daar aan de voeten van het kruis. Daar ben ik het zo eens met de Heer. En daar is niemand anders dan mijn dierbare meester. Daar is de gunst des Heren. Daarom kan het nu. En daarom kan het straks in de eeuwigheid. Want dan zal ik eeuwig vol zijn van de gunst des Heren. Eeuwig vol van de liefde des Heren. Daarom zal er geen plekje meer zijn om nog medelijden te hebben met de verdoemde. Al zou het mijn eigen kind zijn. Zie je, als ons kerk hier is vol mag zijn van de liefde van Christus. Als ze zien de prijs die hij betaald heeft voor die walgelijke, godonterende zonde, dan is er even geen plaats, ook niet voor het medelijden wat je hebt met je kind. Dan lig je aan Gods kant. Kom, wees het eens met de Heere van morgen. Nee, u hoeft me niks te vertellen. Helemaal niks, want ik weet uit ervaring hoe bitter dit woord is. Toch door genade weet ik ook uit ervaring hoe zoet dit woord is. Kom, wie is het eens met de Heere? Onze laatste gedachte, omdat hij het laatste woord heeft. Denk er goed om. Hè. In Matteüs 22 staat die man zonder bruiloftskleed. En dan zegt de Heere, vriend, hoe ben je binnengekomen? Kijk, nu kun je protesteren in je hart. Misschien straks een roddel over het dorp, die dominee. Het woord veel te scherp. Straks doet God je mond dicht. En hij verstond God op het laatste woord. Lees maar mee in vers 22. Want ik zal tegen hen opstaan, spreekt de Heere der Heeren scharen. En ik zal van Babel uitroeien de naam en het overblijfsel van de zoon en de zoonzoon, spreekt de Heere. En ik zal haar stellen tot een erfenis der nachtuilen en tot waterpoelen modder wat stinkt. En ik zal haar met een bezem des verderfs uitvagen. Spreekt de Heer der Heerscharen. God op het laatste woord. In de ondergang van de wereld wordt God verheerd. En het is tegelijkertijd de zaligheid van de kerk. Van het lijdende en strijdende volk van God. Hoor nu eens, het gaat over Gods rechtvaardigheid. En weet je wat dat woord rechtvaardig ook betekent? Ja, het betekent ook dat hij komt met zijn toren. Het betekent ook dat hij de zonde niet ongestraft kan laten. Maar weet u wat het ook betekent? Het betekent ook dat hij trouw is aan zijn woord. O geliefde gemeente, hoor. Hij is trouw aan zijn woord. Als u vanmorgen nog eens zou mogen buigen. En als u vanmorgen nog eens gehoor zou geven aan het woord, hij is getrouw, indien we onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij de zonde vergeven. Wie zijn ongerechtigheid belijdt en verlaat, die zal barmhartigheid vinden. Kijk, daarover mogen we ons verheugen, dat te midden van het toekomende oordeel wat ons verkondigd wordt, nog de weg der zaligheid wordt aangewezen en wordt verkondigd. Maar denk er ook goed om. Dat hij het laatste woord heeft. Niet Babel, maar de Heere heeft het laatste woord. En wie in Babel blijft wonen, die zal verdelgd worden. En daarom nog de oproep om ons te bekeren en om Babel te verlaten. Zoek hem nog, jongens en meisjes, nu het nog kan. Vaders en moeders, gaat nog op uw knieën. En de ouderen uit de gemeente, geef nog het voorbeeld. Om deze levende God te zoeken met ons ganse hart, onze ganse ziel, met al onze krachten en met heel ons verstand. Opdat onze jeugd nog door genade onze voetstappen zou mogen drukken ten goede en niet ten kwade. Nog één keer de oproep, verlaat Babel en leeft. Kan nog, opdat u niet straks met Babel voor eeuwig zal omkomen. En dat zal geschieden, indien we ons niet bekeren. Amen.